Deel 1. De brieven. 1. Mijn driekamerappartement bevond zich in een gebouw van voor de oorlog in Wrigleyville. Danny en ik waren daar helemaal verliefd op geweest. Op het uitzicht over de stad, de nabijheid van het echte Chicago en de manier waarop we het hadden ingericht. Ik bracht er steeds meer tijd door. Begroef me er, zoals mijn goede vrienden zeiden. Ze zeiden ook dat ik met mijn werk was getrouwd, een zenuwbees, een hopeloze workaholic, een nieuwbakken oude vrijster, relationeel gehandicapt, om maar eens een paar rake benamingen op te sommen. Ze waren helaas allemaal terecht en ik had er nog heel wat aan toe kunnen voegen. Ik deed mijn best niet te denken aan wat was gebeurd, maar dat viel niet mee. De maanden nadat Danny was overleden, bleef er een akelige, obsessieve gedachte door mijn hoofd spoken. Zonder jou kan ik niet ademhalen, Danny. Ook na 1,5 jaar moest ik mezelf dwingen niet te denken aan het ongeluk en alles wat daarna was voorgevallen. Ik ging eindelijk weer met mannen uit. Met Teddy, een boom van een vent die voor de Tribune schreef. Mike, de sportaholic, die ik tijdens een wedstrijd van de Cubs heb leren kennen. Corey, een rampzalige blind date. Ik had de pest aan blind dates, maar moest toch verder met mijn leven. Ik had veel goede vrienden. Stellen, vrijgezelle vrouwen. Een paar mannen die gewoon vrienden waren. Echt. Nee, echt. Het ging prima met me, zei ik tegen iedereen. Dat was natuurlijk onzin. En mijn goede vrienden wisten dat wel. Oké. Mijn deadline voor mijn ongelooflijke, ontzagwekkende column voor de Tribune was al over 3 uur. En ik zat helemaal vast. Ik had al 3 ideeën naar de prullenbak verwezen en zat weer naar een leeg scherm te staren. Het lastige van het schrijven van een geestige krantencolumn is dat er dankzij Mark Twain, Oscar Wilde en Dorothy Parker voor de kenners weinig nieuws onder de zon is. En die hadden het beter uitgedrukt dan ik ooit zou kunnen. Dus hees ik me overeind van de bank, deed een Ella Fitzgerald CD in de CD-speler en zette de airconditioning.